een rechtszaak op zee. Dus letten dus op de aanklacht, op het vonnis en op de uitvoering van dat vonnis. Gemeente, het lot was gevallen op Jona. En de schuldige Jona was aangewezen. Dat is wat er gebeurd is, net voorafgaande aan het gedeelte waar we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. En heel lang had Jona het al kunnen uithouden in zijn verzet tegen God. En zelfs in die ontzaglijke storm die God had gestuurd, bleef Jona maar doorslapen. Maar nu heeft Jona moeten leren dat het tevergeefs is om voor God te vluchten. Gods hand weet ons overal te vinden. En de Heere die heeft middelen genoeg om ons stil te zetten, om ons een halt toe te roepen. Om ons weer op onze plaats te zetten. Ook na ontvangen genade. En dat gebeurt dus hier in Jona 1 door die heidense bemanning van het schip. Want nu Jona door die kapitein is wakker gemaakt en door het lot als de schuldige is aangewezen, nu wordt er een onderzoek ingesteld. En dan is er vanmorgen alle reden om te spreken over een rechtszaak op zee. Want eigenlijk zijn alle personen die voor een rechtszaak aanwezig moeten zijn ook hier aanwezig. God als de vertoornde rechter. Jona als de beklaagde. En die heidense zeelieden als de aanklagers. En als het daarover gaat, zouden we vanmorgen heel eenvoudig kunnen zeggen, ja Jona, nu zijn de rollen omgedraaid. Hij had van de Heere naar Nineveh moeten gaan om daar tegen de heidenen, tegen de stad te gaan prediken, om hen aan te klagen vanwege hun zonde. En nu gebeurt hier precies het tegenovergestelde. Want nu worden die heidense zeelieden gebruikt om Jona aan te klagen. Hij is de schuldige. En terwijl de storm daar op zee steeds heviger wordt en dat schip door de golven slingert, wordt Jona daar ter verantwoording geroepen. En een stortvloed van vragen vuren ze op Jona af. Wie ben jij eigenlijk? Waar kom je vandaan? Wat is je werk? Bij welk volk hoor je? En we zouden daar vanmorgen misschien zomaar overheen lezen, gemeente, maar alleen al het feit dat ze al deze vragen aan Jona moeten stellen, dat pleit tegen Jona. Want dat laat ons heel eenvoudig zien hoe Jona zich al die tijd op dat schip tegenover die bemanning zich had gedragen. Hij had er alles aan gedaan om anoniem te blijven. Om ervoor te zorgen dat ze helemaal niks over hem zouden weten. En zo is er daar op dat schip dus ook helemaal niks van Jona als Gods kind en knecht uitgegaan. Hij had daar op dat schip niet elke gelegenheid aangegrepen om een goed woord van zijn meester te vertellen. Opdat ook die heidense bemanning mocht worden ingewonnen voor de zalige dienst van prins Emmanuel. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar Jona had gezwegen. Hij had niks laten merken. En dat is toch wel een groot verschil met iemand als Paulus. Als je denkt aan Handelingen 27, dan kun je ook lezen dat Paulus met zijn schip in een grote storm terecht kwam. En als je dan dat hoofdstuk leest, dan zie je Paulus daar te midden van die storm, daar op dat schip, als een rot staan in de branding. En terwijl iedereen op dat schip bij Paulus vreest dat ze met man en muis zullen vergaan. O, dan neemt Paulus daar het woord. En dan gaat hij tegenover al die mensen spreken over de God die hij mag kennen, de God die hij mag dienen. De God in wiens hand zijn leven ligt en wiens duur gekochte eigendom hij mag zijn. En dat ze daarom niet hoeven te vrezen. Maar dat is hier in Jona 1 wel anders. Jona die was hier niet op zijn plaats. Jona die zwijgt. En Jona heeft aan die mensen niks verteld. Over die God die hij mag dienen. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En in wiens hand ook de zee is. Die God die heilig is en rechtvaardig. Maar toch ook barmhartig en genadig. En die zich wil ontfermen op het gebed. Jona. Hij had tot nog toe dus steeds gezwegen. En ook heeft Jona niet eerlijk gezegd. Nou mannen, wat maken jullie mij beschaamd. Jullie hebben tot jullie goden geroepen. En ik heb niet tot mijn God geroepen. Terwijl heel die storm. Door mijn schuld. Over jullie komt. Al die tijd had Jona dus gezwegen. Maar nu moet hij openbaar komen, gemeente. Nu kan hij niet langer anoniem blijven. En als het dan gaat over die houding van Jona, dan houdt dat ons vanmorgen toch ook wel een hele praktische spiegel voor, gemeente. Ik hoop niet dat dit ook van een van ons zou moeten worden gezegd. Dat wij zeg maar net als Jona op dat schip proberen om anoniem door dit leven te gaan. Dat we zeg maar een soort zondagschristen zijn. En dat we al onze godsdienst, als we vanavond onze goede zondagse kleren weer in de kast hangen, dat we dan ook al onze godsdienst daar weer mee hebben opgeborgen. En dat er dus door de week niks van te zien en niks van te merken is. Dat is altijd zo belangrijk, hè? Ook als je ergens voor het eerst komt, of je krijgt een nieuwe baan, of je begint met een nieuwe studie. Dat je daar vanaf het begin af aan open over bent en eerlijk over bent. En ook heel concreet dat je bidt voor je eten vanaf het eerste moment. En dat je ook in het gebed voor de Heere neerlegt. Heere, mag er nou eens een opening komen of een mogelijkheid zijn om een goed woord van u te spreken. Maar vaak krijg je alleen maar onbegrip en doe je bovenal de naam van de Heere zoveel oneer aan. Als anderen aan ons merken dat we zeg maar net als een kameleon door het leven gaan. Dat we ons telkens maar aanpassen aan de mensen en ons anders voordoen. Nou Jona, hij krijgt hier allerlei vragen. En dat kan soms moeilijk zijn, vragen van anderen. Maar het kan ook heel heilzaam zijn, heel confronterend zijn. Dat het je ook weer confronteert met die belangrijke levensvraag. Voor wie leef ik nou eigenlijk en wie staat er nou bovenaan in mijn leven? Nou, en nu moet Jona antwoord gaan geven. Voor de rechtbank. Ziet u hem staan? Op dat schip? Door het lot is hij dus als een schuldige zondaar aangewezen. En dan staat hij daar zo voor het oog van al die heidense bemanningsleden. Maar bovenal staat Jona hier voor het oog van de levende God. Voor het oog van de allerhoogste rechter die hij met zijn zonden en met zijn ongehoorzaamheid zo gruwelijk heeft vertoond. En wat zegt Jona dan? Hij zegt, ik ben een Hebreër. Ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Hoort u dat? Ik ben een Hebreër. Ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Nou, en als we dat zo op het eerste gehoor vanmorgen aanhoren, dan zouden we toch zeggen, nou dat is toch om stil van te worden. En wat Jona hier beleidt, dat is me toch even een geloofsbelijdenis. Kolbrugge, hij zegt, Als Jona zegt ik ben een Hebreeër, dan zegt hij bijna hetzelfde als ik ben heilig. Ik ben door God uitverkoren. Ik ben overgegaan vanuit de dood in het leven. En als hij zegt, ik vrees de Heere, daarmee bedoelt hij dan, zegt Kolbrugge, dat hij voor de dood niet bang is en voor de duivel niet bang is. En dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat hij alleen God vreest. En dat hij alleen God dient en dat hij alleen God wil liefhebben. Nou, dat is toch wel een hele rijke taal, gemeente. Een heerlijke geloofsbelijdenis van Jona. En toch, gemeente, toch brengt hier iets. Toch klinkt hier, om het zo te zeggen, een valse toon in die heerlijke geloofsbelijdenis van Jona door. Want Jona, u zegt dit wel. En u beleidt dit allemaal wel. Maar waar zien we dat nou in uw leven? Dat u zo'n diep ontzag hebt voor de hoogheid en de heiligheid van God. Waar zien wij dat hier in Jona 1, Jona? Dat u zo bang bent geworden voor uzelf en voor de zonden in uw hart. Waar zien wij dat nu en hoe merken wij dat nu, dat kinderlijke en dat hartelijke vertrouwen in uw leven, om alleen God lief te hebben en om alleen de wil van God te doen? En Jona, als die God van u, zoals u zegt, echt zo groot is, hoe bent u dan ooit voor deze God op de vlucht geslagen? Ja, gemeente, Jona die kent zijn geloofsbelijdenis wel. En ik kan het zo uit zijn hoofd opzeggen, maar zijn hart is er niet bij. En zijn levenswandel op dit moment, die vloekt daarmee en spreekt elk woord van die belijdenis tegen. O, zeker, Jona, het was een kind van God. Maar het is hier nog steeds een ongehoorzaam kind. En Jona, hij wist van de vrezen des Heren. Vroeger zouden ze zeggen, die vrezen des Heren was hier bij Jona niet in beoefening. Het was hier niet levend, het was hier niet te merken. En dan zouden we toch vanmorgen verwachten dat dit hier in ons Bijbeltje had gestaan. Dat Jona dit alles had beleden, terwijl de tranen van berouw en van schaamte over zijn wangen rolden. En dat Jona zichzelf moest aanklagen. Ik ben een Hebreeër, een afgezonderde, maar zo heb ik mij niet gedragen. Wee mij, dat ik zo heb gezondigd. Maar dat lezen we allemaal niet. Het enige wat nog voor Jona pleit, dat is dat hij wel eerlijk tegen de bemanning had gezegd dat hij voor God op de vlucht was. Maar je krijgt alleen maar de indruk dat hij verteld heeft dat hij voor God op de vlucht was en niet waarom. Omdat hij immers die Ninevieten de zaligheid niet gunde. Nou, en na die belijdenis van Jona is het woord weer aan de bemanning van het schip. En die heidense zeeluizen vinden het onbegrijpelijk wat Jona heeft gepresteerd om te doen. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en ze zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Jona, heb jij dat aangedurfd? Om voor die grote machtige God te vluchten, om hem ongehoorzaam te zijn? Dan is het eigenlijk net alsof die heidense zeelui nog beter en dieper verstaan wie God is dan Jona zelf. En hier zien we het, gemeente. Niets doet de naam van God zoveel oneer aan als onze levenswandel niet klopt met wat wij zeggen en belijden. En als buitenstaanders moeten zeggen, zijn dat nou die mensen van de kerk? Hoort dat nou bij je leven met God? Zondags in de kerk met een vroom gezicht en moet je ze door de week ze zien. En haarfijn voelen die heidense zeelui aan dat dit van geen kanten klopt. Jona, hoe hebt u dat toch durven doen? En u begrijpt wel, gemeente, zo kan het niet verder. Er moet wel wat gebeuren. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Dus blijkbaar had die grote storm nog niet eens haar hoogtepunt bereikt. En ik stel me zo voor dat er van die grote huizen hoge golven over het schip zijn gespoeld. En er waren geen gewone golven meer. Maar de golven van Gods toorn. We mogen wel zeggen, Jona die had hij niet zomaar de wind tegen. Hij had God tegen. En dat is het ergste. Al zou iedereen voor je zijn, maar je hebt God tegen door je zonde. En dat geldt van nature voor ons allemaal. Dan kom je er toch als het goed is achter. Hè? Zo kan ik niet voor God bestaan. En als er nou niet snel iets gebeurt, dan zal het schip nog breken. Dan zal iedereen moeten omkomen in die bruisende golven. En zo wordt hier dan een indringende vraag bij Jona neergelegd. Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden? En dat brengt ons bij de tweede gedachte, het vonnis. En dan is het heel aangrijpend, gemeente, wat er hier gebeurt. Bij die rechtszaak op zee. Jona wordt hier dus voor de rechtbank ter verantwoording geroepen. En dan moet hij niet alleen erkennen en gaan belijden alles wat hij heeft gedaan. Maar hij wordt hier zelfs geroepen om zijn eigen vonnis te vellen. En hij zegt tegen die zeelieden, neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van ulieden. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Hoort u dat vanmorgen, gemeente, die twee woordjes? Om mijnentwil. Daarmee zegt Jona, het is mijn schuld. Ik heb gezondigd. En hij beseft hier dus heel goed dat die geweldige storm en dat die grote nood op het schip alles te maken heeft met zijn ongehoorzaamheid. En dat hij het daarom waard is om overboord en in de zee geworpen te worden. Zodat die mensen op het schip niet het slachtoffer zullen worden van Jona's ongehoorzaamheid. Jona belijdt het heel eerlijk, het is om mijnentwil. En als het gaat over schuldbelijden, dan zien we altijd dat er een verschil is, een onderscheid is tussen schuldbelijden tegenover de mensen en schuldbelijden tegenover God. Dat is niet hetzelfde. Hoewel die twee toch ook wel weer met elkaar te maken hebben. Hè? Want als je eerlijk wordt gemaakt door God en voor God, dan word je ook eerlijk naar je naaste toe. Om te belijden wat je die ander hebt aangedaan. En vaak hebben we onszelf daar zomaar nog niet voor over. Hè? Dat kost tijd. Dat kost zelfverloochening. Dan kun je niet langer jezelf handhaven. Maar we zien vanmorgen in dit gedeelte dat daar wel zegen in ligt. In het buigen voor God. Dan leer je ook heerlijk buigen naar je naaste. En we zien het hier bij Jona gebeuren, gemeente. Hoe zijn verzet tegen God begint te breken. En hoe dat Jona hier de volle schuld voor zijn eigen rekening begint te nemen. Het is om mijnentwil. En die belijdenis brengt hem tot overgave. Jona, hij biedt zichzelf hier aan. Hij zegt, mannen, pak mij maar op. Gooi mij maar overboord in de zee. Want ik moet gestraft worden. God is nou vertoornd op u vanwege mijn zonde, vanwege mijn ongehoorzaamheid, vanwege mijn vluchten. En daarom hielp het ook niet dat de bemanning van het schip dus eerst al die tonnen met kostbare lading overboord hadden gegooid. Want Jona is het probleem. Er is in dit verband een prachtige uitspraak bekend van de oude kerkvader Chrysostomus. Die zei, ze gooiden alles overboord en toch werd dat schip maar niet lichter. Hoe kan dat, gemeente, weet u het? Ze hadden alles overboord gegooid, al die kostbare lading, maar het schip werd niet lichter. Hoe kan dat? Wel, zei die oude kerkvader Chrysostomus, er is niets zo'n zware en drukkende last als de zonde. Als de zondaar. Jona, hij was hier het probleem. En zo laat Jonathan aan al die mannen weten, er is geen andere weg om die bruisende en kokende zee weer tot bedaren en tot rust te brengen. Behalve door het offeren van zijn leven. Want Gods toorn rust op Jona en daarom zal hij moeten sterven. Werp mij maar in de zee. Jona, hij biedt zichzelf dus hier als een offer, als een schuldoffer aan. Om die storm op zee te stillen. Want alleen in die weg, al zal het aan Jona's dood gaan betekenen, zullen die mensen op het schip behouden worden, in leven kunnen blijven. Verwerp mij maar in de zee. En dit is niet een nieuwe vluchtpoging van Jona. Of een zelfmoordpoging, wat sommigen denken. Dat Jona liever zou willen sterven op deze manier en dat hij God gehoorzaam wil zijn. Hoe zeker, gemeente, je zou zo graag willen zien, hè, dat Jona ook hier al zijn knieën had gebogen op het dek van het schip. Om zich daar diep voor God te verootmoedigen. En om al zijn zonde en zijn schuld en zijn dwaze ongehoorzaamheid aan God te belijden. En om genade te roepen. En dat we het hier al uit Jona's mond zouden horen. O God, ik ben bereid om vandaag nog naar Nineveh te gaan. Maar zover is het nog niet. Er is al best het nodige veranderd in Jona's leven. Maar uit het vervolg weten we dat Jona pas echt op zijn plaats zal zijn. Als hij straks vanuit de diepte, letterlijk vanuit de diepte, vanuit de buik van de vis, tot God zal gaan roepen. En is dat niet heel diep beschamend, gemeente? En diep verootmoedigend. Dat God zo vaak zoveel werk met ons moet hebben, gemeente. Voordat dat hart van ons eens gaat buigen en breken voor God. En hoe vaak gebeurt dat ook niet stapjesgewijs al meer en meer. We stukken en beetjes. Dat het schuldbesef steeds meer wordt verdiept. Dat de Heer door de kracht van zijn woord en geest en door de bediening van wet en de evangelie ons op onze plaats gaat zetten, ons gaat verootmoedigen, ons klein maakt, dat ons eigen ik eraan gaat. Dat zien we hier ook gebeuren. We zien hier geen Jona meer staan die hard en verhard is door zijn zonde en ongehoorzaamheid. Maar een Jona die straks op het plekje komt van Psalm 51. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. U doet het niet verkeerd, al moest ik sterven. Werp mij maar in de zee. En dan zullen we straks horen, gemeente, als Jona overboord gaat, dat hij daarin ook een type mag zijn van zijn grote meester, de Heer Jezus Christus, die vrijwillig de dood is ingegaan om schuldige zondaren het leven te kunnen geven. Maar eerst willen we er nog even op letten hoe dat het daar nu aan boord van dat schip verder gaat. Want wat moet die bemanning nu doen? Ik stel me zo voor dat hun harten verscheurd zijn geweest door twijfel. Door tweestrijd. Moeten ze dit nou doen, ja of nee? Kiezen voor je eigen leven of kiezen voor Jona's leven? Stel je vanmorgen eens voor dat je erbij was geweest als bemanningslid. Wat zou je hebben gedaan? Iemand overboord gooien? Terwijl je weet, in dit ontzaglijke noodweer is het uitgesloten dat iemand dat overleeft. Dan zien we hier vanmorgen, gemeente, dat is in die heidense zeelieden te prijzen. Dat dit zulke hoogstaande mensen zijn geweest, dat ze dit niet zomaar hebben gedaan. Ze wisten dat zou eigenlijk gelijk staan aan moord. Dit willen ze toch zomaar niet doen? Of moeten we vanmorgen misschien zeggen dat er ook nog andere dingen kunnen hebben meegespeeld? Dat hun harten misschien wel vol waren van medelijden als een Jona daar zo voor zich zagen staan? Of dat ze het misschien ook niet helemaal hebben aangedurfd? Want Jona had hem eens wel verteld dat hij een knecht was van de Allerhoogste God. Nou, en hoe machtig die God van Jona wel niet moest zijn, dat zagen ze wel in de storm. En daarom proberen ze eerst nog wat anders. Ze gaan roeien. Ze gaan hun uiterste best doen. Ze gaan alles op alles zetten om het schip alsnog op het droge te brengen. Zodat Jona kan uitstappen en alsnog zijn weg naar Nineveh kan vervolgen. Maar wat ze ook doen, gemeente. Hoe hard ze ook werken, hoe hard ze ook roeien, het helpt allemaal niet. Want we lezen, ze konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. En daar valt vanmorgen maar één ding uit te leren. Tegen het oordeel van God, daar kun je blijkbaar niet tegen oproeien, gemeente. Daar kan een mens alleen maar onder leren buigen. En daarom is ook al dat roeien en al dat eigen werken tevergeefs. En wat dat betreft hoeven we dan vanmorgen ook niet op die heidense zeelieden neer te kijken. Want in ons hart leeft van nature precies hetzelfde, gemeente. Al dat roeien, al dat eigen werken om onszelf in het leven te houden. Om onszelf te behouden in de storm van Gods toorn. Dat zit ook ons in het bloed. En ook wij roeien ons liever de blaren op de handen. Dan dat we leren buigen. En dat we het leren toegeven, o Heere, we redden het niet. Maar mijn hoop die staat op u alleen. En hoe vaak proberen wij ook niet eerst om zelf maar ons leven te verbeteren. Al de zonden overboord te gooien om in eigen kracht naar God op te klimmen. Om God gunstig te stemmen, om zijn toorn te stillen. Maar het is een zalige mislukking, gemeente, als je daarmee mag vastlopen. Met al die pogingen om jezelf te redden. En dat je net als de bemanning hier op het schip tot op dat punt mag komen. Heren, we redden het niet. Het lukt niet. Het gaat niet. Het is onbegonnen werk. En je leert je overgeven. Met al je verzet. En met al je vijandschap. En met al je tegenstand. om in die weg te leren dat Gods toorn over onze zonden maar in één weg kan worden gestild. En dat is niet en nooit door iets van ons, maar alleen in de weg van het offer. Alleen in die weg van die hartelijke overgave door het geloof aan hem. Iemand zei, was nou geloven? Hij zei dat nou dat je je eigen roeiriemen leert loslaten. Om als een uitgewerkte zondaar te rusten en te zinken op dat aangeboden offer van Jezus Christus alleen. Jona, we hoorden het, hij had zichzelf aangeboden. Neem mij maar op, werp mij maar in de zee. En we hoorden het, die bemanning, ze wilden dat eerst niet. En ze konden het niet over hun hart verkrijgen. En ze durfden het misschien ook niet. Maar nu ze helemaal niets meer hebben. En nu ze uitgewerkt en uitgeroeid zijn. En daar met lege handen staan. Nu kunnen ze niets anders meer dan dat het aangeboden offer aannemen. Biddend en roepend. Och Heere, laat ons toch niet vergaan om de ziel van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. Hoort u dat? Hier horen we die heidense zeelieden bidden. Maar hier roepen ze niet, net als aan het begin van dit hoofdstuk, tot hun eigen goden. Maar ze roepen hier tot de God van Jona. Tot de levende God. En ze vragen of de Heer hun deze zonde, deze daad niet als zonde wil aanrekenen. Als ze Jona overboord gaan zetten. En ongetwijfeld heeft Jona dit gebed ook gehoord. En wat moet ook dat weer beschamend voor hem zijn geweest. Want Jona, hij heeft nog steeds niet gebeden. Hij had geweigerd om naar de heidenen te gaan. En nu hoort hij deze heidense zeelieden de naam van Israëls God aanroepen in het gebed. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de uitvoering van het vonnis. Maar voordat we daarbij stilstaan, willen we eerst met elkaar zingen. Van Psalm 51, het tweede vers. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Het tweede vers van Psalm 51. een rechtszaak op zee. We hebben iets gehoord over de aanklacht. We hebben iets gehoord over het vonnis. En dan nu nog de laatste gedachte, de uitvoering van dat vonnis. En wat zal het voor de bemanning geweest zijn, gemeente? Ze Jona hebben vastgepakt. En ongetwijfeld hebben ze dat gedaan met trillende handen en met bevende harten. En zo zijn ze met Jona naar de reling gelopen. En daar hebben ze Jona overboord gezet. En misschien hebben ze dat wel gedaan met de ogen dicht om maar niet te hoeven zien hoe dat Jona daar levend begraven wordt in die kokende golven. Ja, zegt u maar, gelukkig dat die vis er al aan kwam. Gelukkig dat de Heere de vis al had gestuurd. Nou, maar gemeente, dat wist de bemanning van dat schip niet. En dat wist Jona zelf ook niet. En wat dacht u, als Jona zo'n grote vis op zich zag aankomen, met de bek al geopend en dat hij al de tanden van die vis kon zien? Dan kon Jona toch ook maar één ding denken, dit wordt mijn dood. Mijn ondergaan, het wordt omkomen en dat naar recht. En zo is Jona onder water verdwenen. Gewillig had hij zich laten oppakken. En zonder verzet was hij overboord gegaan. En we lezen niet eens meer of dat hij nog wel tot God heeft geroepen. Biddeloos is Jona het met God eens geworden. En onder water verdwenen. En daar onder water, in dat watergraf, daar sterft Jona. U zegt, wat zegt u nou? Sterft Jona? Jazeker, gemeente, daar in dat watergraf, daar sterft Jona, geestelijk gezien. Aan zichzelf, aan zijn zonde. Als een ongehoorzaamheid. Om in die weg van sterven de Heere alleen en zijn genade alleen over te houden. En die mensen op het schip, ja, die weten inderdaad ook niet beter. Of Jona heeft daar in de golven niet alleen zijn dood, maar ook zijn graf gevonden. En dan gebeurt er een wonder. Want met dat Jona onder water verdwijnt en het water zich weer boven zijn hoofd sluit op datzelfde moment, zijn die kokende golven verdwenen. Wat een wonder. Nou, dat weet u op Urk veel beter dan dat ik dat weet. Zeker de vissers onder ons. Ik heb me laten vertellen dat dat in het gewone leven inderdaad niet zo ineens zo plotseling gebeurt. Als het flink heeft gestormd, dan kan de zee nog wel even onrustig blijven. Die is niet zomaar in ene keer weer stil. Maar hier wel. Hoe kan dat? Nou, daar is maar één antwoord op. Hij doet de storm bedaren en de golven zwijgen stil. Toen stond de zee stil van haar verbogenheid. En met dat woordje verbogenheid, dan wordt de toorn van God bedoeld. God straf op de zonde van Jona. Maar nu de schuldige overboord is gegaan, nu het offer is gebracht, nu is Gods toorn gestild. En wat is de uitwerking daarvan? Nou, die mannen op het schip, we lezen, ze vreesden de Heere met een grote vreze. Ze zijn diep onder de indruk van Israëls God. Matthew Henry, hij zegt, ze worden hierdoor nog meer in hun geloof gesterkt, dat Jona's God de enige ware God is. En zo hebben ze op dat schip God groot gemaakt. Ze hebben God geloofd en God geprezen, hem gedankt. En er staat, ze slachten de Heere slachtoffer en beloofde gelofte. Dus blijkbaar waren er nog dieren aan boord en die worden geofferd. En ze beloven de Heer hun geloften, ongetwijfeld dat ze straks weer behouden aan land zijn, dat ze opnieuw offers zullen brengen en dat ze zullen leven voortaan voor de God van Israël. En nu worden er soms allerlei vragen gesteld bij de geestelijke staat van deze heidense zeelieden. Zou dit nu bij hun wel allemaal echt zijn geweest en zaligmakend? Of zou het bij hun allemaal aan de buitenkant zijn blijven steken, dat het niet meer was dan een nabijkomend werk? Nou, ik zou vanmorgen willen zeggen, laat het ons genoeg zijn, gemeente, dat God het antwoord op die vragen weet. En voor Jona en voor ons vanmorgen worden deze mannen ons hier als een beschamend voorbeeld getekend. Deze mensen, zo weinig kennis hadden ze. En dan zoveel vrucht. Dat diepe ontzag voor de levende en heilige God. En dat ze zich hier zo gedrongen voelen om te offeren aan God. En om hem groot te maken. En veel belangrijker dan de vraag hoe het nou met die zeelieden was, is vanmorgen de vraag hoe is het nou met u? Hoe is het nou met jou? Hoe is het met mij? Zijn wij in ons leven ook al vastgelopen, gemeente? Met al die pogingen om jezelf te redden, om jezelf te verlossen. Of ben je nog steeds aan het roeien? Ben je nog steeds aan het roeien om jezelf in het leven te houden, buiten dat ene offer van Christus om? Want dan leert dit gedeelte het ons vanmorgen heel duidelijk, gemeente, er is maar één weg om zalig te worden. Alles wat van ons is, dat moet overboord. Ook mijn tranen, mijn goede werken, al mijn bidden en mijn zuchten en al mijn goede bedoelingen en al mijn eigen gerechtigheid. Want alles wat ik meer ben dan een arme zondaar, dat heb ik nog steeds te veel. Dat moet ik kwijt. Dat moet overboord. Want de haven van Gods heerlijkheid, de haven van het land van Emmanuel, is niet te bereiken via een weg die loopt via onze eigen roeiriemen. Heeft Jezus het niet zelf gezegd? Wie zijn leven zoekt te behouden, die zal het zelf verliezen. Maar wie zijn leven verliest en die dus net als Jona overboord liet gaan met alles van zichzelf, die zal zijn leven voor eeuwig behouden. En was het Paulus niet, die dat ook aan de Galaten schreef, dat wonderlijke geheim? Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, doch niet meer ik. En dat oude ik was gestorven. Maar Christus leeft in mij. En zo wordt Jona hier gered in de weg van het wonder. En zo werkt God nog altijd, gemeente, door de dood naar het leven. En de bemanning op het schip leerde hier een hele belangrijke les. De toorn van God kan alleen maar worden gestild in de weg van het offer. En als we dan zo aan het einde van de preek nog even met de bril van het Nieuwe Testament op kijken naar deze geschiedenis. En dan weten we allemaal, dat offer wat Gods toorn alleen maar kan stillen, dat is niet het offeren van onze dood. Dat is niet het offeren van Jona's dood. Maar dat is Christus' dood. En daarin zien we vanmorgen heen, over Jona, naar de Heere Jezus Christus. Als in deze geschiedenis er zoveel mag oplichten van de rijke betekenis van zijn kruis. Hij is toch die meerdere van Jona, van wie Caiaphas profeteerde, dat het beter en nuttiger was dat er één zou sterven, één zou verloren gaan, in plaats van het hele volk. En hoe zei Jesaja het ook alweer, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En we hoorden de ondergang van Jona. Dat betekent het leven voor die zeelieden. Omdat Jona onderging in die donkere golven, werden zij behouden. En werd het stil op zee, werd Gods toorn gestild. En dan mag ik u wijzen op hem, gemeente. Meer dan Jona is hier. En dan kan ik het u vanmorgen niet vertellen. Daar zijn mijn woorden veel te arm en te kort voor. Hoe gewillig Christus was om vanuit zichzelf de dood in te gaan. Om zijn leven te geven. Om zijn Vader te verheerlijken. Hij heeft zich gewillig laten werpen in die zee, in die kokende zee van Gods toorn. Waar al Gods golven en Gods waren over hem zijn heen gegaan. En met eerbied gesproken. Toen was er niet een vis om hem te redden. Jona ging deze weg om eigen schuld. Maar Jezus, hij ging onschuldig deze weg. Als dat onschuldige lam, toegerekend en beladen met de schuld van al de zijden. En alleen in hem is de hitte van Gods toorn en gramschap geblust. En we hoorden het uit de bemanning, ze waren uitgeroeid, ze waren uitgewerkt. En er bleef voor hen geen andere weg over dan om met lege handen dat aangeboden offer aan te grijpen. En op datzelfde moment stond de zee stil van haar verbogenheid. En is het zo vandaag nog niet. Voor elke zondaar die zich al zo goddeloze, zich door het geloof op deze Here mag verlaten. Uitgewerkt, uitgeroeid, om als een arme, uitgewerkte zondaar je te laten rusten en zakken op dat offer van Christus alleen. Zoals McTier het in zong. Toen werd ik niets, en gij werd al. O grandeloos erbarmen, daar zonk ik in uw armen. En het is nog alleen in die weg, gemeente, dat het stil wordt van binnen. Alleen in die weg, dat zijn vrede, zijn troost, zijn liefde, zijn genade, zijn verzoening en zijn blijdschap je hart vervult. En dat dat loflied in je hart wordt geboren. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.